Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Nooit eerder heb ik een groep blakend van schijnbaar zelfvertrouwen collectief iets zien doen waar ze zo in weten te falen. De laatste kerel die down under ging, vond zichzelf weer zo geweldig dat hij zijn lippen stationeerde aan de mijne, 300 kilometer verwijderd van mijn klit, en me daar vervolgens niet meer losliet. Hij bleef ook oogcontact behouden, alsof hij ervan overtuigd was dat dat iets opwindends moest zijn. Hoewel hij letterlijk aan mijn gezicht kon zien dat ik geen spier vertrok. Welkom bij Damn Horny. In deze bonusserie praten we met auteurs die een bijdrage hebben geschreven voor onze bundel seksverhalen, getiteld Damn Horny. En het fragment dat ik net voorlas komt uit het verhaal, of eigenlijk uit de how-to, hoe eet je poes, geschreven door DM, a.k.a. WM. En ze creëert, acteert, treedt op, breekt door allerhande taboes heen en is daarin nog hilarisch ook. En in haar Insta-bio staat, I want women to stop worshipping men. En, yes, I talk sex. Nou, je begrijpt, we wilden heel graag een bijdrage van haar hand in Damn Horny and She Delivered. Welkom, welkom, WM.
Dank je wel.
Hallo.
Hallo.
Laten we meteen nog even... On tape door het stof gaan. Want ooit hebben we dus jouw naam genoemd in de podcast, lang geleden, in de aflevering met Pepijn, Lane en Sef Nawi. En toen zeiden wij, Wiam.
Oh,
en Wiam. Ja, dat is, sorry. Dat is gewoon heel erg.
Ja, dat is het dus
nogmaals. Het is Wiam. Ja,
ja.
Dat duidelijk is.
Klopt.
Anyway, waarvoor je hier vandaag zit. We gaan het even hebben over jouw how-to. Zonder te veel spoilers natuurlijk weg te geven. Want als er cis-hetero mannen luisteren die graag willen weten hoe je poes eet, dan moeten ze vooral dat boek kopen.
You won't regret it.
Precies. Hoe komt het dat jij graag aan cis-mannen uitlegt hoe ze poes moeten eten?
Graag uitlegt. Ja, dat is misschien een stretch.
Het is noodzaak. Graag.
Ik doe het niet voor de mannen, ik doe het voor de vrouwen. Ik doe het voor de pussy owners. Die moeten dealen met straight cis men. En wat dus vaak gebeurt, is dat mensen niet openlijk durven communiceren in bed. Dus dit gebeurt vaak met de eerste keer dat je met iemand nieuw in bed duikt. Dat het dus, en dat heb ik niet alleen ik had die ervaring, maar ook vriendinnen met straight men van, ze denken echt dat ze iets goed doen en gaan ervan uit van, ja, ik heb nooit klachten gehad, dus het moet allemaal wel goed zijn. Maar ja, terwijl wij dan gewoon denken, waardoor veel vrouwen denken, oh, ik kan niet klaarkomen door orale seks, of ik moet het hier maar mee doen of zo. Dus vandaar mijn piece of work.
Jouw noodgreep.
Ja.
En zijn het dan vooral, het zijn vooral cis-hetero mannen. Ben je ook wel eens een vrouw tegengekomen die het niet kon?
Nee.
Nee?
Nee.
Ik ook nog niet.
Nee.
Nee. het is echt het probleem van de cis-hetero mannen.
Ja. Ja, die echt denkt van, oh ja, even zo en dit en verder nooit feedback heeft gekregen, waardoor dat ze dus door het leven gaan, partner na partner, denken dat ze het goed doen. Omdat, je hebt dan ook vrouwen die dan ook vaak denken, en dit is natuurlijk ook door porno en door de media, dingen die we dan altijd ingebeeld krijgen, van, ik moet een beetje kreunen, dan is het niet awkward. En, oh ja, dan snap je, dus wij doen daar soms ook wel aan mee, van, oh ja,
die.
Maar ik heb daar gelukkig nooit aan meegedaan. Dus ik zei altijd van, oh ja, dit, nee, nee, Ik ben daar heel praktisch in, maar dat ben ik ook in het echte leven. Dus daarom ook tijdens dat ik zo, oh, oei, nee, kan dit? Wacht, een beetje zo, een beetje mee naar boven. Ja, even, you know, want de vibe zit toch in het plezier hebben daarin. En als het niet leuk is, ja, dan moet je gewoon even zeggen, hey, doe eens niet.
Dit werkt niet. Ja. Ja. En dit is iets wat je altijd al gekund hebt?
Nee. Oké, ik doe wel even stoer. Maar nee, in het begin niet. Ik ben ook laat begonnen met seks. Dus echt op mijn 21ste pas.
Relatief laat.
Ik nog later. Dus het is misschien relatief laat. Maar relatief. Misschien luister je. Als er nu nog mensen zijn die denken, ik ben veel ouder en ik heb nog nooit iets gedaan, is ook allemaal helemaal fine.
Klopt. Echt, daar hebben jullie volledig gelijk in. Maar inderdaad, relatief gezien, ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten toen, was ik wel wat later, maar ik had altijd wel een obsessie met, niet eens obsessie, het was gezonde obsessie met seks. Dus ik had altijd, ik was er gewoon heel benieuwd naar, van oh ja, en verhalen erover horen, en oh ja, en zo, en dan problemen in het huwelijk. Ik had echt alle flares, alle goed gevoelen, alle cosmopolitans las ik sinds mijn 12 jaar. Dus, en als het niet eerder was, weet je, wanneer ik dan bij mijn moeder dan hebben ze problemen. En dan altijd de expert die dan advies gaf. En dat advies onthoudde ik dus. Dus zo ging ik eigenlijk door het leven zonder eigenlijk praktische ervaring te hebben. En dan pas op mijn 21 kon ik al die theorie die ik eigenlijk had opgeslagen, in de bedroom, dacht ik, oh ja, maar ik moet... Nee, het is niet... Ik moet niet faken, want dan is het plezier. Snap je? Dus zo zat ik in mijn hoofd van, oké, ik moet er gewoon van genieten, loslaten en niet nadenken. En ja, zo benaderde ik het. Maar ik had nog niet het zelfvertrouwen dat ik bijvoorbeeld nu heb. Dus op mijn 21 was ik totaal nog niet... kun je alsjeblieft dit doen? En zo was het niet. Het was meer achteraf zo, oh ja, en wat ik... Misschien, snap je, het is allemaal nog met een soort...
Oh, maar wel, dus al, je durft het dus wel al daarna alsnog wel over te praten.
Ja, als het iemand was waar ik dan meer seks mee had. Want mijn eerste vriend toen, hij deed meteen goed. Ik had echt gewoon meteen een orgasme van mijn eerste vriend. Dus tijdens het oraal plezieren.
En dacht je dan ook van, oké, dat orgasme ging dan meteen goed, dat je dacht, hé, wat apart, want ik had gelezen dat heel veel vrouwen dat dan niet hebben. En ik heb dat nu wel.
Ja, maar ik was ook echt een koning in masturberen. Dus ik masturbeer bijvoorbeeld al sinds mijn 4 jaar. En dat weet ik echt omdat ik een keer betrapt werd door mijn moeder. En ik sliep nog in een soort kribbe, zo'n kleuterding kribbe, snapte dus. En ik schaamde mij enorm. Ik dacht, oh, fuck. Hoe moet ik dit uitleggen? Ik hoop dat ze het niet aan mijn vader vertelt. Maar dan aan die ontbijttafel wist ik nog die angst en die schaamte van, gaat ze het mijn vader vertellen? Mijn stiefvader at the time.
Maar je wist dan dus onbewust al dat het iets gênants was? Of sprak je moeder er jou op een bepaalde manier op aan, waardoor je dat gevoel kreeg?
Nee, ik wist wel dat het iets was. Ik wist dat het met seks te maken had of zo. Dat het iets was dat je niet in het openbaar moet doen. Wij noemden dat, wij zijn Vlaams, dus wij noemen dat poepen. En ik noemde dat toen ook poepen. Dus,
oh ja, je dacht, dit is neuken, wat poepen is.
Ja, neuken is. Dus ik deed het, want het gaf me een lekker gevoel. En ik wist gewoon van, hier, het heeft met genitaliën te maken, dus daar moet je niet over praten. Dat weet je gewoon al van heel jongs af aan. Vandaar dat ik, je weet, nooit meer over praten. En ik vraag me af of mijn moeder dit nog weet eigenlijk. Moet ik eigenlijk een keer over hebben.
Ja, moest ik haar vragen. Ja. Interesting. Ja. Hey, en die bladen die je net noemde, waar je al je info uithaalde, waren die... heteronormatief, want dat is wel hoe ik mij bij jullie ook in België...
Bollenbak. Zeker. Ja. Dus vandaar, ik weet ook pas op veel latere leeftijd ook echt ontdekt van, oh, ik ben biseksueel, omdat dat hetero-beeld wordt steeds aangemoedigd. Dus ik dacht, ik ben aangetrokken tot mannen, dus ik moet wel hetero zijn. Terwijl ik wel echt verliefd was op vrouwen en fucking geil werd van vrouwen, porno keek met alleen vrouwen. Snap je? Dus het was zo... Je gaat het echt, en dat is dan comphet, heet dat dan, compulsory heterosexuality, moet je een keer opzoeken. Dat is eigenlijk de reden waarom heel veel biseksuele en lesbische vrouwen pas op veel latere leeftijd doorhebben van, oh my god, I'm not straight.
Ja, ja. Ja. Nee, ja, dat is precies wat mijn verhaal ook is. Dat je de hele tijd zo in de hoek van die heteronormatieve heteronormativiteit wordt gedrukt. Ja. En dat je denkt, mannen, mannen, mannen. Maar dat is het dan helemaal niet.
Nee, nee. Dus dat was voor mij ook zo openbaring. Dus, ja. En het makes sense, weet je. Want ik was alleen maar rond de gays. Snap je zo? Whatever.
Marilotte ook. Het is erg veel. Ik hoor veel overlap.
Ik was laatst nog voordat ik dus het echt wist, was ik dus op een verjaardagsfeestje met alleen maar lesbians. En op een gegeven moment, maar met een paar lesbiennes die ik ook niet kende. En dan gingen ze vragen mij, oh, are you gay? En ik weet nog dat ik moest zeggen nee, maar ik had zoiets van, het klopte niet. Ik dacht van, maar ik ben niet gay, maar ik ben wel straight. Maar ik had zoveel moeite met die vraag toen.
Ja.
En ik denk dat ook misschien een pointer was van, oh ja, I am.
Deze reeks gesprekken over sexy times wordt mede mogelijk gemaakt door onze uitgeverij Blossombooks.
Die niet alleen de seksbundel Damn Horny uitgeeft, maar ook nog iets leuks heeft bedacht rondom de verschijning ervan.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat mijn sensationele kont op de cover. En die illustratie is gemaakt door de evenzo sensationele Linda Rusconi.
Wat jullie misschien nog niet weten, is dat ze ook een lading andere auteurs heeft geïllustreerd, waaronder ikzelf. Ja ja, mijn tieten staan in dit boek.
En jij, lieve luisteraar, kan zo'n illustratie van je eigen goddelijke lijf winnen. Zo naakt of zo niet naakt als je zelf wilt.
Als je het boek voor augustus 2021 bestelt en de al dan niet digitale bon opstuurt naar Blossombooks, ga je mee in de loting.
We mogen maar liefst 5 mensen blij maken.
Dus hup naar Libris.nl en pre-order Damn Horny.
Proost op spetterende orgasmes. Maar ik moest ook zo lachen vorig jaar, want toen, je hebt nu een vriend. Mm-hmm. En vorig jaar begon die hele romance. En dat jij de hele tijd stories had maken, dat je zo teleurgesteld was in jezelf. Dat je op een cishet man viel en dat je daar nu een relatie mee kreeg. Ja. Ik heb daar zo om gelachen, omdat het dus eigenlijk helemaal niet is, zeg maar, hoe je het voor je had gezien.
Precies dat. Echt precies dat. Ik zie nu ook in de... Want ik was nu ook... Vorig jaar rond deze tijd was ik ook bij hem aan het daten. En ik zie ook de archieven van mijn stories. Dus ik zie ook dat ik gewoon echt shamelessly nog aan het posten was van... For straight men carrying me to the altar, to the love of my life, who is probably a woman. Weet je? Dus hij zag die shit ook. Ja, als je aan het daten bent, ben je nog niet... Ja, ik ben nog niet echt committed en ik was toen ook nog niet verliefd. Ik had hem wel graag, dat was wel een van mijn favorite boyfriends, zoals ik het toen ook noemde.
Ja, dat vond ik ook erg leuk.
Ja, en dan, maar ook grappig hoe dat we samen zijn geraakt. Ik denk uiteindelijk, oké, you're my favorite boyfriend this month. Ja,
je this hebt, season,
ja. Deze maand ben jij wel mijn favoriet. En ja, keep up the good work. En dan ben je volgende maand hopelijk ook mijn favoriete boyfriend.
Dus boyfriend of the month.
Ja, dus zo kwam ik dus... zo kwam deze relatie tot stand, zeg maar. maar dit is wel echt... Dan ontdek je nog maar net echt bewust dat je dus bi bent. En dan val je toch... En dan ben je toch ineens met de straight sis. Het is echt... Dit in mijn leven is gewoon een gewoon een grap of zo. Een heel, heel mooie samen. Het is gewoon een romantische komedie of zo, denk ik.
Nou, kan niet wachten op de verfilming.
En het vervolg.
En het vervolg, ja. Hey, die wens van jou om vrouwen te laten stoppen met mannen aanbidden.
Ja.
Waar komt die vandaan?
Alles. Alles wat ik meemaak in mijn leven. Alles. Overal. Al is het maar dat ik eindelijk met een vriendin afspreek. En in plaats dat we het hebben over, oh, met wat ben je bezig? En projecten of whatever, is het meteen, oh, die man en die dingen. En man. En op geen moment is het gewoon, merk ik, het verschil tussen wanneer ik in mannelijk gezelschap ben. Want bij mannen is dan... En dit is echt zo gesocialized. Hè? Dus ik zeg niet, één is beter dan het ander. Maar er moet wel een balans zijn. Want bij mannen is dan, oh ja, die aandeelkoers, ja, crypto, dit, bla, dat. Weet je, die zijn echt zo bezig met de wereld te willen domineren. En dat wordt ons gewoon... Ja, daar worden we gewoon in gepusht, zeg maar. En inderdaad, nogmaals, dat patriarchaal... die patriarchale verwachting. Maar ik merkte echt van dat mannen, wanneer ze dan hebben over vrouwen of whatever, of over ja, hun gevoelens, dan is het meer van ja, nou, ja, we zien wel. Dat allemaal zo wordt gedownplayed en wordt totaal niet mee bezig zijn. En ik denk dat de balans erin zit dat je eigenlijk van ja, dat daar gewoon van twee kanten een mooie balans moet zijn.
Ja,
dat
meer
was
gelijk.
Echt een heel slechte zin voor hem. Ja, anyway, ik zit in een...
Maar het is duidelijk wat je bedoelt. En dan is de vervolgvraag eigenlijk: how not to be een mannenaanbidder? Waar begin je?
Ja, dus het is eigenlijk een ander woord voor. Het is eigenlijk echt om te zeggen: stop met de patriarchy te aanbidden. Dus stop being a patriarchy princess. Weet je, dat is eigenlijk gewoon een vertaling daarvan in mijn hoofd. Gewoon te focussen op wie jij bent, wat jij echt wilt en waarom, want dat hetgeen dat je wilt. Want we zijn zo geconditioneerd om patriarchale sociale normen en waarden eigen te maken. Ik ben hier echt heel rare zin aan het maken, jongens.
Nee, helemaal niet. Je bent goed te volgen.
Ja, ben ik goed te volgen? Oké. Maar wacht.
Ja, we hebben dat zo aangeleerd aan onszelf. Van dat is nou eenmaal hoe je je leven inricht ten dienste van.
Ja, precies dat. Dus, en dan moet je weten van, oké, ik wil graag... ik zag laatst die documentaire Moordtieten van... Oh ja, ik wil grote borsten, want grote borsten zijn vrouwelijk. Maar dan moet je je afvragen. Op een moment moet je denken, oké, is dat echt iets dat ik wil? Of ben ik geconditioneerd om zoiets te willen? En het een conditionering is, dan moet je weten... Nee, fuck the patriarchy. Dus ik ga proberen mij daarvan af te praten, want het is een patriarchale verwachting. Hetzelfde met... ik ben dikker geworden tijdens de lockdown. Iedereen heeft dit, ik ook. Maar in plaats van die gedachte van... Oh nee, ik ben dikker geworden. Oh nee, want ik... En dan... In plaats van dat eerst te denken... Dus je denkt dat sowieso automatisch, want we zijn allemaal naar dezelfde basisscholen geweest. Naar dezelfde middelbare scholen. Maar dan moet je gewoon counteren met... Oh nee, dit is weer conditionering van patriarchy, van de fatfobia. Dat is dit en dit. Dit is allemaal sociaal normen van de maatschappij. Nee, want ik mag er ook zijn zoals ik er ben. En dat moet je eigenlijk counteren. Al die automatische... gedachten, al die automatische dingetjes die je denkt, waarvan je dus uitgaat dat het je persoonlijkheid is. Nee, het is niet je persoonlijkheid. Je bent zo gevormd en zo geshaped.
Ja.
Dus, en het is altijd goed om daarbij stil te staan. En ik heb het niet over, oh, ik hou van appeltaart, is dit patriarch? Nee, dat soort dingen dus niet. Maar echt de grovere dingen, zeg maar.
Ja. En het lukt jou zelf ook al aardig om dit te doorbreken, die gedachtes?
Ja. Wel, constant eigenlijk. Ik heb mezelf altijd zo in vragen... Ik wou eigenlijk van jongs af aan, en dat heb ik echt al sinds... Ik denk sinds mijn 11 jaar of zo, had ik altijd zoiets van... Als ik iets verkeerd zei, dacht ik, ik mag die fout nooit meer maken. Snap je? Dus ik ga elke dag ga ik beter zijn dan de volgende dag. En dat is... Als ik er nu op terugkijk, denk ik, ik was wel heel jong met zo'n visie of zo.
Ja.
En, want zo ging dus elk nieuwjaar ging ik ook reflecteren op het voorbije jaar. En dan was ik 12 jaar en dan ging ik naar het vuurwerk kijken. En dan stond ik stil bij, wat zijn de fouten die ik gemaakt heb dit jaar? En hoe ga ik het verbeteren volgend jaar? Dus zo was ik eigenlijk altijd al bezig mijn hele highschoolperiode, zeg maar. Dus... Ik ben ook altijd nieuwsgierig geweest. En ik hou ervan om nieuwe informatie tot mij te nemen en te zien hoe ik daar beter van kan worden. Dus, en ook als jij opgroeit als biculturele vrouw, ook in België, en dat is gelijkaardig aan Nederland, dan ben je sowieso ook een outsider in de zin van... Je hebt andere normen en waarden thuis meegekregen dan die van de maatschappij, buiten, de witte wereld, daarbuiten. Dus hoe verhoud je je al? Dus je bent bezig met, dat is zo en zo en zo. En hier is anders. Dus oké, maar waarom denk ik zo? Wat is eigenlijk beter? Wat is dan zo? En dan, dus ik was daar eigenlijk constant mee bezig. Ik was eigenlijk altijd gefocust op mijn zelfontwikkeling en hoe ik dus beter kan worden dan... En met beter bedoel ik een betere mens. Snap je? Ik had niet dan per se over... ik moet succesvol zijn en mensen moeten me... Nee, ik was altijd heel... Ik wil een goed mens zijn en ik wil echt het beste uit mezelf halen. En toen was het nog heel hard people pleasing en man pleasing. Dus ik was ooit zelf een man worshipper, omdat ik dus ook zowel uit mijn Marokkaanse achtergrond, maar ook uit de witte wereld, daar werd er ook gezegd dat je mannen moet worshipen. Dus het was allebei. Ja. Dus het was niet eens van, oh, de een is beter dan de ander. Nee, het was echt, oké, iedereen zegt dat ik mannen moet worshipen, maar fuck dat. Snap je? Dus ik mag hier niet uitzien hoe dat ik wil. Ik mag niet luid zijn. Ik mag niet gewoon grove grappen maken. Ik mag niet zo rondlopen. Snap je? Het is allemaal gericht op de man. En zeker toen ik dan seks begon te hebben en daar gewoon vocaal over was van, ik heb echt zin in seks. Ik hoop dat ik vanavond piemel aan de haak sla. Weet je? Ik was 21. Ik was gewoon zin aan het zeggen. Weet je? Ik was single. Ik dacht, oh my god, ik heb nu voor het eerst seks gehad en ik ga nu allemaal seks hebben. En dan had ik het erover. Gewoon luid op café met de vrienden waar ik bij was. En mensen vonden dat zo chockerend. Dus voor mij was dat ook een les van, oké, dat kan dus niet. En iedereen denkt nu dat ik een slet ben, terwijl ik helemaal niet zoveel seks heb. Maar en slet zijn is dus erg. Waarom is dat erg? Dus ik stond bij heel veel dingen stil. En zo eigenlijk kwam ik erachter van, oh nee, ik wil... En wat ik zie ook dat vrouwen rond mij, dus ook omdat ik in verschillende groepen altijd zat en werelden, en ook naar Nederland verhuisd, zie ik hier is precies hetzelfde. merkte ik gewoon dat vrouwen zichzelf tegenwerken door constant te willen voldoen aan die patriarchale normen. En dat vind ik zo jammer, want er is zoveel potentie. Er is zoveel potentie en ik zie zoveel leed. Ik zie gewoon zoveel leed en zoveel kopbreken en zoveel... En dan heb ik het alleen nog maar over de mooie dingen, maar dan heb ik het ook... Maar ik wil het dan ook hebben over abuse, want daar zit het voornamelijk. Vrouwen worden abused door de patriarchy, door de mannen die het hun allemaal gemakkelijk maakt om en beschermt om te abusen. Dus dat is eigenlijk voor mij echt de drijfveer, omdat ik dus zie van, oké, dit is echt niet... This is not the way. I want it different. I want better for my women and femmes and non and NB's. Dus het is eigenlijk... dat is wel echt mijn doel in alles wat ik doe of zo. Of like, ik denk dat mijn purpose is in life. Om vrouwen daarin te inspireren. Om dus kies voor jezelf. Ga voor jezelf. En heb scheid. Heb gewoon scheid aan alles. Dus dat.
Hij loopt dat. Heb scheid.
Wij kunnen ons alleen maar zo.
Dat was ook
worshipen vanaf nu.
Ja, en dat heb scheid was een van mijn voornemens. Ook voor dit jaar zo weer. Maar dat is eigenlijk wel elk jaar weer mijn voornemen om meer scheid te hebben.
Ja, heb scheid, but care about other people. Maar ook.
Ja, precies.
Dat maar zo. Het is heel moeilijk. Want hoeveel. Ja, hoe kan je. Ja, anyway. Je moet zien waar het in valt. En dat is een journey die je moet aangaan. Weet je, dus dat.
Ik wilde je als laatste vraag vragen of je nog een laatste gouden tip voor gouden seks hebt. Maar eigenlijk is de heb scheid
ook in bed
een hele
goeie.
In bed ook een goeie. Maar misschien komt er nog iets anders in je
boek. Voor gouden seks. Let go. Be in the moment. Ja, wees echt in het moment. Stop met denken, oh dit. Gewoon scheid. Gewoon echt genieten van het hier en nu.
Ja.
Ik denk dat dat het tip is voor gouden seks. Dat je echt gewoon alles inneemt. En
heb scheid.
Ik ga dit heel vaak terugluisteren als soort mantra.
En dan, ja.
Dankjewel. Dit was hem, lieve geile ballen.
Ja, ik heb zin om te scheiden.
Om te scheiden?
Om te beffen.
Om te poepen heet dat.
Ja, nee, maar omdat het...
Ik snap het allemaal.
Okay.
Ik probeer ook een grap te maken, mensen. Laat mij.
Dankjewel, lieve WM. Niet alleen voor dit gesprek, maar ook voor het vooruitzicht op een wereld vol sterren van poesetende cishetmannen. I can't wait. En mensen, ga er volgen hè, op de Instagram.
Ja, dat is dus @WM, WM, WM.
Ja, met een A.
Ja. En luisteraars, bedankt weer voor de intunings. En koop them horny.
Of niet. Heb scheid.
Heb scheid.
Dag.